Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
Dit was de week waarin in de politiek alle emoties opvlamden die volgen op een kabinetsval. Nu worden de kaarten geschud voor het post-Rutte-tijdperk. Welke ontwikkelingen zullen daar hun stempel op drukken en wie gaat de karren trekken van de verschillende politieke partijen? Politiek verslaggevers Ulco Jonker, Cor de Hoorde, Martine Wolzak en Lien van der Leij tikken deze weken hun vingers blauw. Zij hielden en houden de ontwikkelingen bij en proberen te reflecteren op de gebeurtenissen. Mijn naam is Elfanie Toulaar en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD.
Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld.
Ik zag meteen, dit is echt geschiedenis. Het is altijd wel leuk als je het kan zien dat je geschiedenis gewoon beleeft. Nu moet ik zeggen, in het weekend zat ik altijd denken van, als hij nou slim is, gaat hij dat aankondigen. Want hij zat natuurlijk wel een beetje klem met die motie van wantrouwen. Hoewel, dat nog had hij kunnen overleven. Maar erger nog, ik heb er toen nog dat stuk over geschreven, toen wist ik niet dat dit zou gebeuren. Hij werd ook steeds meer gewantrouwd door potentiële coalitiepartners. Van de Plas van de BBB, die gewoon gezegd had, VVD in het kabinet zitten prima, maar niet met Mark Rutte. De PvdA die al soortgelijke geluiden had laten horen. Het lijstje partijen met wie je nog zaken kon doen met Rutte was gewoon te klein aan het worden. Die man had op een gegeven moment gewoon meer geschiedenis dan toekomst. En dat kleefde er gewoon aan alle kanten aan.
Voor collega Cor de Hoorde, die voor het FD onder andere de VVD volgt, kwam het vertrekken van Rutte dus wel plotseling, maar niet onverwacht. Dylan Jezielges, demissionair minister voor Justitie en Veiligheid, stond op om hem op te volgen als VVD-leider.
Een bijzonder figuur. Is iemand die in ieder geval anders dan Rutte de camera's weet te vinden en die ook graag thuis uitnodigt. Van Rutte wist je alleen sporadisch wat dingen die leuk vond. Iemand zei ooit een keertje, het schijnt dat hij goed piano kan spelen. Nou ja, en weet je, dat soort dingen komen dan als druppelsgewijs binnen. Als Jezielges goed piano had kunnen spelen, dan hadden we dat al 20 keer gehoord en gezien. Maar we weten haar alles. Ze heeft een hond, ze woont in Amsterdam met een man. En we weten ook precies hoe de bruiloft gegaan is. Alles. Ze is iemand die de camera's niet schuwt. Maar niet alleen die camera's in het privéleven, maar ze is ook een hele goede debater. Zij kan spreken, zij kan overtuigen. En zij is ook niet bang om als ze aangevallen worden, dan gewoon meteen weer terug te bijten. En dat is wel wat je nodig hebt in zo'n verkiezingscampagne.
Ja, hoe wordt er binnen de VVD naar haar gekeken?
Precies zoals ik het nu zeg. Ze is de scherpe vrouw, dus de scherpe kandidaat. De grap is natuurlijk wel, zo op het allereerste gezicht van een grote afstand, zeg je, dit is geen typische VVD-kandidaat. A, ze is vrouw, dat hebben ze eerder. En B, ze is een vluchteling. Ze komt uit Turkije en ze is in, ik geloof, 1984 hierheen gevlucht als 8-jarig meisje. Maar dat is een beetje voorbij het echte liberale karakter van de VVD. Het laat namelijk ook zien van wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. Je kan overal terechtkomen. En zij is natuurlijk bij uitstek de persoon die het traditionele geluid van de VVD kan vertolken en dat geloofwaardig kan doen. Namelijk, we moeten niet allerlei steunprogramma's gaan opzetten voor mensen met een migratieachtergrond en die mensen doodknuffelen. Nee, die mensen die hebben in Nederland gewoon alle kansen. En als we die gewoon allemaal grijpen, dan komt het vanzelf goed. Zie onze eigen partijleider. Dus zij is de belichaming van dat VVD-ideaal.
Hoe verwacht jij dat zij zich als leider zal manifesteren? Zal ze dit daarin ook cultiveren?
Tot nu toe heeft ze dat niet gedaan. Ze heeft niet... Mensen vragen natuurlijk naar haar en daar vertelt ze ook uitgebreid over de vlucht en over ze vluchten met Louis Vuitton-tas. Je denkt dat is een typische liberale manier, een VVD-manier om land te ontvluchten. Maar dus dat soort details weten we ook allemaal. Maar de keer dat ik haar heb zien optreden, heeft ze daar nooit aan gerefereerd van ik ben zelf vluchteling geweest, dus ik weet het. Ze hoeft het ook niet te vertellen, want ze staat daar met die achternaam. Dus iedereen weet het. Van, dit is niet een of andere... Nee, precies. Want dan kun je zeggen, het is makkelijk praten, hè, met zo'n achtergrond. Nee, ze komt niet uit Wassenaar met 6 generaties Wassenaar. Nee, zij is iemand die het van onderaf zelf heeft opgebouwd. Een beetje het ideaalbeeld van de VVD. Ik weet niet hoe vaak dit soort dingen in werkelijkheid voorkomt, maar het is op zijn minst 1 keer voorgekomen, namelijk bij Dylan Jesselgus.
Haar lijsttrekkerschap, wat zal dat betekenen voor het succes van de VVD bij de komende verkiezingen?
Met deze kandidaat hebben ze in ieder geval een frisse nieuwe kans. Omdat het merk Rutte, zoals het Financieel Dagblad het zelf omschreven heeft, dat is een beetje sleets geworden. En nu hebben ze een nieuwe kans. Het is nog veel te vroeg. De peilingen zijn nog veel te onbetrouwbaar om er verder iets over te zeggen. Maar mijn persoonlijke indruk is dat ze met haar in ieder geval een betere kans hebben dan met een aantal andere namen die genoemd werden. Zoals Sophie Hermans. Prima persoon, maar net niet scherp genoeg voor die debatten die je echt aan moet kunnen. En dus ik denk dat zij echt nu wel de VVD nieuwe kansen geeft. Tegelijkertijd, het automatisme dat wie de VVD-leider is ook de premier wordt, dat automatisme is er niet meer. Is er niet meer sinds afgelopen maart. Die provinciale statenverkiezingen, die uitslag was natuurlijk nogal schokkend als je dat op je in laat werken. De grootste partij van het land was een boerenprotestbeweging. Dan de tweede, denk je, dat is de VVD tweede. Nope. De tweede is die fusiepartij, mag ik het zo noemen, van GroenLinks en PvdA. En dan pas op de derde plaats komt de VVD. En dan kun je er allerlei relativeringen bij maken. Het waren maar provincieverkiezingen. Juist bij provincieverkiezingen veroorloven mensen zich wel eens een rare stem. Terwijl ze bij de Tweede Kamer vaak iets conservatiever zijn. Allemaal waar. Maar dit is de enige echte peiling. Want al die andere peilingen zijn opiniepeilingen met panels en alles. Maar dit was een echte verkiezing. Met andere woorden, de VVD staat niet meer automatisch bovenaan. En als de VVD dus niet meer groot is, dan is het gewoon heel spannend wie de nieuwe premier gaat worden.
Wie wordt de nieuwe grootste? Dat is de vraag. De Provinciale Statenverkiezingen lieten daar geen twijfel over bestaan. De boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas behaalde een monsterzege die politiek commentator Ilko Jonker gefascineerd volgde. Maar zal de partij die populariteit vast weten te houden?
Ja, als je me dat 2 weken geleden had gevraagd, had ik gezegd van ja, het is wel een partij dat is here to stay. Maar toen was dat die hele configuratie in Den Haag, die was verder nog ongewijzigd. We hadden van de Plas gekregen en de BBB als nieuwe factor, hè, zowel in de Eerste Kamer als in de provincies. En hij ontbrak eigenlijk nog in de Tweede Kamer. Dus als je op dat moment zei van nou, als er nou over een jaar verkiezingen zijn, is BBB er dan nog? Ja, dan zou BBB er nog zijn. En ik denk dat hij er nu ook blijft. Maar de kaarten worden echt op dit moment behoorlijk geschud. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen zo dat de aas eruit is, zeg maar, Mark Rutte. Maar het is ook zo dat het CDA op zoek moet naar een nieuwe leider. PvdA en GroenLinks moeten een nieuw gezicht hebben. Of het vertrouwde gezicht van misschien wel Jesse Klaver. Maar dat is alweer oude politiek. Dus je ziet ook bij de VVD nu met de frontrunner Dylan Jesselgus, zie je dat er een nieuwe generatie, een nieuw gezicht, maar ook wat dat betreft een hele andere dynamiek kan ontstaan in de politiek en ook in de wervingskracht van politieke partijen. En in dat veld zal BBB met meer moeten komen dan alleen maar Caroline van der Plas als die aardige mevrouw die het allemaal zo nuchter weet te verwoorden.
Ze is niet meer de enige frisse wind.
Ze is niet meer de enige frisse wind. En het gaat ergens over, denk ik, de komende tijd. Dat is natuurlijk ook iets wat... En dat gaat niet alleen over stikstof. En als je kijkt naar hoe is BBB groot geworden, dan is dat op de golven van die onvrede die er was bij boeren. Die golven spraken ook anderen aan die ook al langer onvrede hebben over wat er in Den Haag gebeurt. Maar die onvrede kan ook gekanaliseerd worden op andere manieren, ook door het traditionele middenveld, zoals het dan heet, als daar een frisse wind gaat waaien.
En die frisse wind waait dus nu. Dat ziet ook Lien van der Leij. Zij vertrok net voor het einde van het parlementaire jaar uit Den Haag om vanaf de redactie in Amsterdam over de arbeidsmarkt te gaan schrijven. Maar nood breekt wet. Afgelopen week werd zij met spoed teruggeroepen naar Den Haag.
We hadden ook wel weddenschappen van haalt dit kabinet eindrit. Maar hoe het nu gebeurd is, dat heeft ons toch wel verrast.
En dus een nieuwe focus van Lien op Den Haag. Daar volgde zij het afgelopen jaar de samenwerking op links. Zij zag hoe de PvdA en GroenLinks elkaar steeds nadrukkelijker opzochten. Bijvoorbeeld tijdens hun partijcongressen in februari. De locatie was hetzelfde, het tijdstip ook en rond borreltijd kwamen ze samen.
Daar stemden beide achterbannen over eenzelfde motie. En die motie was van we gaan een ledenreferendum houden voor een gecombineerde lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.
En die komen nu toch eerder dan verwacht. Dus dat referendum loopt nog. Toch twijfelt niemand er in Den Haag aan dat die gezamenlijke lijst er gaat komen. Begin volgende week wordt daar meer over bekend. En de hamvraag is dan natuurlijk, wie wordt de lijsttrekker?
Het moet een bekende zijn, gewoon omdat die verkiezingen er zo snel aankomen dat je niet een relatief onbekende, want bij PvdA wordt Marjolein Moorman, de Amsterdamse wethouder voor onderwijs, die ook in die tv-serie was. Die wordt
Klasse.
Heel vaak, ja precies, Klasse. Die wordt heel vaak genoemd, maar voor het grote publiek is niet genoeg tijd om haar voldoende bekendheid te geven dat ze echt een stemmenkanon wordt. Dus dat valt een beetje af. Dus er blijft over eigenlijk Frans Timmermans, die al vaker in de frame is geweest, zeg maar. Eurocommissaris die zich ook heeft uitgesproken voor een partij samengaan. En bovendien heeft hij de PvdA in de Europese verkiezingen heel veel winst bezorgd. Dus hij zou een droomkandidaat zijn. Maar de vraag is, wil hij wel of niet? Hij heeft in de Financial Times gezegd, I am not ruling it out. En wordt hij het niet, dan zie ik in eerste instantie Jesse Klaver als de gedoodverfde lijsttrekker. Artje Kuiken zit er net iets te kort bij.
Ook het CDA aast op de kiezer en hoopt vooral die kiezers terug te vinden die zo hard zijn weggelopen toen Pieter Omtzigt 2 jaar geleden het CDA de rug toekeerde. Wopke Hoekstra kondigde niet onverwacht zijn vertrek aan en de partij heeft een vacature voor een lijsttrekker geplaatst. Tot maandag kunnen geïnteresseerden reageren. Martine Wolzak vertelt aan welke eisen hij of zij moet voldoen.
Je moet een gevoel voor humor hebben, lef en visie. Je moet je thuis voelen bij het CDA, vond ik ook wel een opmerkelijke. Je moet lid zijn van de partij. Ja, lijkt me een basisvoorwaarde. Een goed geheugen stond ook op het lijstje, vond ik ook wel grappig. En ja, ze zoeken iemand die een verbinder kan zijn. Dat is natuurlijk wel heel typisch CDA. De partij wil zich nog steeds heel graag profileren als middenpartij. En wil niet keihard kiezen tussen stad of platteland. Ja, de kiezers wonen namelijk toch vaak meer in stedelijke gebieden dan op het platteland. Maar wil ook het platteland niet van zich vervreemden. En heeft natuurlijk ook gezien dat de BBB een enorm succes gehaald heeft bij de Provinciale Statenverkiezingen. Door juist wel heel erg zich te associëren met de boerenbeweging in Nederland. Dus ze proberen dat een beetje. Daardoor kan het dreigt het ook een beetje vlees nog vis te worden. Maar er komt ook een aparte commissie voor het verkiezingsprogramma. Dat moet nu ook bij alle partijen. Moeten heel snel nieuwe verkiezingsprogramma's gaan maken. En ik denk dat die club ook nog wel een aardige dobber krijgt om al die verhalen die binnen het CDA leven. Loopt nog. Ja, ze noemen zich nog steeds een brede volkspartij. Nou, dat zijn ze niet in gepeild zetelaantal. Dat is maar 5 tot 9 zetels. Maar ze zijn het wel in het aantal meningen binnen de partij. Dus dat kan nog best lastig voor ze gaan worden.
Ja, en alle prominenten die je misschien op zou kunnen lepelen als potentiële lijsttrekkers, die hebben ervoor bedankt.
Ja, veel wel. Hugo de Jonge heeft gezegd van dat het voor hem niks is. Dus die gaat het niet nog een keer proberen. Datzelfde geldt voor Hanke Bruinslot. Mona Keizer heeft gezegd, ik ga me niet nog een keer eraan wagen. Je hoort vaak dat de nieuwe generatie het moet doen. Dat heeft Pieter Heerma, de fractievoorzitter, gezegd. Die overigens ook weggaat. En dat is trouwens ook nog wel in dat hele profiel voor de nieuwe lijsttrekker staat ook heel nadrukkelijk. Dat moet de nieuwe fractievoorzitter worden. Dus niet nog een keer een partijleider die tegelijkertijd in het kabinet zit, zoals Wopke Hoekstra zat, als minister van Buitenlandse Zaken. Daar werd heel veel over geklaagd. Ja, afgelopen jaar was stikstof was natuurlijk het dossier waar veel spanning op was. Maar ja, dan zat Hoekstra weer bij een NAVO-top. En er werd echt wel van hem verweten dat hij te weinig het land in was en te weinig gevoel met de partij had. Dus dit keer moet de nieuwe lijsttrekker moet ook fractievoorzitter worden.
Heb je al enig idee wie aan dit eisenlijstje kan gaan voldoen?
Ik denk dat er geen partij is waarbij het zo open ligt als bij het CDA wie het zou kunnen gaan worden. Er is inderdaad niet één duidelijk heel herkenbaar gezicht wat zich nu in alle lijstjes opdringt. Staatssecretaris Van Rij wordt nog steeds wel genoemd. Maar dat is niet echt de nieuwe generatie. Die gaat echt al meer dan 20 jaar mee binnen het CDA. Is ook al 2 keer partijvoorzitter geweest. Lijkt mij daardoor niet voor de hand liggend. Er zijn een aantal Kamerleden. Dirk Boswijk wordt natuurlijk vaak genoemd. Die het landbouwdossier gedaan heeft de afgelopen tijd. Maar die heeft nog niet besloten of hij opnieuw verkiesbaar is. En ook hij heeft behoorlijk wat voor zijn kiezen gekregen. Ook qua intimidatie en bedreigingen. Dus of hij nou staat te popelen, nou, dat gaan we merken. Henry Bontebal wordt nog wel genoemd. Allebei komen ze wel een beetje uit de Randstad. En binnen het CDA zijn er ook wel mensen die zeggen, ja, ga dan voor een kandidaat uit de regio. Dus pak iemand uit de provincies. Maar dat zijn minder bekende namen.
Over die intimidatie gesproken, Sigrid Kaag, als we dit opnemen, is net bekend eigenlijk dat ze niet doorgaat. Verrast jou dat?
Nee, het verrast niet. Zij liet het afgelopen jaar al best wel regelmatig doorschemeren dat het echt wel een hele hoge prijs vroeg van haarzelf en ook van haar gezin. Nou, er is natuurlijk het beruchte of beroemde fragment uit College Tour, waarin haar dochters zeiden van mam, wij zijn echt bang dat jou wat overkomt. Zoals Els Borst, de vorige partijleider van D66, die nadat zij al vertrokken was, is vermoord. Dus nee, in die zin verrast het niet.
Nog even terug naar Ilko. Want voordat het stof is neergedaald en het voeren van beleid op alle terreinen weer door kan gaan, hebben we eerst verkiezingen nodig. De campagne in aanloop daarnaartoe zal er heel anders uitzien dan we inmiddels zo gewend waren.
Afgelopen eigenlijk al 13 jaar, ging die campagne vooral over de vraag wie komt er in het torentje, wie kan Mark Rutte verslaan. Nu moet er een andere strijd worden gevoerd en als je kijkt naar waarom dit kabinet is gevallen, en je kijkt ook naar andere problemen waar ze mee te maken hadden en die er volgens mij toe hebben bijgedragen dat er een klimaat ontstond waarin dit kabinet bijna onafwendbaar wel moest vallen. Als je kijkt naar stikstof waar ze in vastgelopen waren, als je kijkt naar de woningnood, als je kijkt naar met name dit asielvraagstuk wat nu de uiteindelijke bananenschil is geweest, dan denk ik dat er voor Nederland en dus voor de kiezer toch een aantal belangrijke keuzes voor kunnen worden gelegd. En het is aan de politieke partij om daar de komende weken, zeker maanden, een programma aan te bieden waarin die keuze wordt, ook daadwerkelijk wordt voorgelegd. En dat maakt het denk ik anders dan bij eerdere verkiezingscampagnes waarin het eigenlijk voor of tegen Mark Rutte ging.
Die problemen waarover inclusief de bananenschil asiel, maar ook al die andere potentiële bananenschillen, die worden nu vooruitgeschoven. Wat vergt dat van een nieuw kabinet om ze toch uiteindelijk op te gaan lossen?
Ja, kijk, dit zijn de problemen die als wicked problems of als ontembare problemen worden neergezet. Omdat het heel moeilijk is om daar greep op te krijgen. Ik bedoel, woningnood kun je niet zo oplossen. Asiel, dat hebben we ook gezien. 20 jaar is eigenlijk het asielbeleid ongewijzigd gebleven. En de eerste poging om het wezenlijk te veranderen, die strand. Stikstof, nou, we kijken al 2 jaar naar een crisis in slow motion die zich eigenlijk over alle activiteiten in Nederland begint uit te strekken. Dus dat zijn problemen die je niet met een pennenstreek en ook niet met een regeerakkoord oplost. En in die zin denk ik dat ook wel eens wordt onderschat wat dit kabinet in ieder geval heeft geprobeerd te doen en nog steeds doet. Als je kijkt naar klimaatbeleid, andere zaken waarvan je kunt zeggen van, nou, daar hebben ze in ieder geval, onderwijs, hebben ze in ieder geval een flinke stap gezet. Dus ik denk dat het in die zin niet een kwestie is die na de verkiezingen van vermoedelijk ergens in november zal worden opgelost met een regeerakkoord. Maar het heeft wel te maken ook met welk elan en met welke bestuurscultuur maken we deze doorstart. En slagen we erin slaagt Den Haag erin om zich te ontworstelen aan die beetje verstikkende polarisatie en verdeeldheid? En lukt het om echt keuzes te maken? En ik denk dat nu wel het momentum, om dan maar zo'n woord te gebruiken, het momentum er is om echt keuzes te maken. En dan zou het zomaar kunnen dat we anders dan in de afgelopen tijd niet in het midden moeten blijven hangen, maar over links of over rechts moeten. En ook dat is een keuze die links en rechts zijn ouderwetse begrippen hoor. Maar ja, willen we houden wat we hebben, of willen we de sprong wagen naar een andere toekomst waarin we bepaalde zekerheden op het spel zetten?
Dit was hem voor deze week en dit was ook de laatste De Week Voorbij. 50 afleveringen lang hebben we je met veel plezier verhalen gebracht waarin we voorbij gingen aan de waan van de dag, of dat in ieder geval probeerden, en je bijpraten over de maatschappelijke ontwikkelingen, trends en de achtergronden van het nieuws. De podcastredactie gaat gewoon door, dus het zal niet stil blijven. Zo kun je vanaf volgende week de interviewreeks Hoe blijft Nederland geld verdienen beluisteren. Hierin gaan collega's Bert van Dijk en Pieter Kouwenberg op zoek naar een nieuw verdienmodel voor ons land. Wil je hier meer over weten of gewoon reageren? Dat kan natuurlijk. Ik ben te vinden op Twitter, @Elfanie. En je kunt ook altijd mailen naar podcast@fd.nl. Heel veel dank aan alle gasten en collega's die het afgelopen jaar meewerkten aan De Week Voorbij. En vooral heel veel dank aan Yildo Bijboer, het creatieve brein en de drijvende kracht achter deze podcast. Voor nu, dankjewel voor het luisteren, een heel fijn weekend en een mooie zomer gewenst. En graag tot snel, in een andere vorm, maar wel in jouw favoriete podcast-app.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.